geloof. Thomas van Aquino, de grote filosoof en theoloog uit de 13e eeuw, voegde aan de 4 klassieke deugden 3 theologale of goddelijke deugden toe: geloof, hoop en liefde. Die 3 deugden komen uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe. Daar schrijft Paulus: ons resten geloof, hoop en liefde, deze 3, maar de grootste daarvan is de liefde. De grootste, de belangrijkste is de liefde, en met die deugd zullen we deze serie dan ook afsluiten. In deze aflevering geloof. Geloven is volgens Thomas een gerichtheid op het ultieme goede, op God. Maar geloof is volgens hem ook een geschenk, een genadegave van God. God is oorsprong en doel en zin. Maar wat nu als je niet in God gelooft? Is de deugd van geloof dan nog wel relevant? Volgens filosoof en hoogleraar Paul van Tongeren gaat het dan nog steeds om het geloof in iets dat het persoonlijke overstijgt. In plaats van geloven in God, kun je ook geloven in menselijke waardigheid. Wij zijn van nature gericht op het goede, maar dan wel het goede voor onszelf. En het gaat erom dat wij ons richten op het goede voor de gemeenschap. Er is een kracht of een impuls buiten onszelf nodig die ons richt op dat goede dat ons overstijgt. Die onze wil richt op wat wij uit onszelf niet zouden nastreven. Het goede voor de gemeenschap. Ook zonder geloof in God kun je het gevoel hebben dat er een appel op je wordt gedaan. Dat er een kracht werkzaam is die je richt op het goede. Kun je het gevoel hebben dat je iets moet doen, ook al is het misschien verstandelijk niet de juiste keuze. Hier sta ik. Ik kan niet anders. Als je deugden kunt leren en door oefening eigen kunt maken, hoe zit dat dan met de goddelijke deugden? Geloof kun je niet leren. Maar misschien kun je wel ontvankelijkheid oefenen voor die roepstem van de andere kant. Voor God of voor het appel dat iets of iemand op ons doet. Ontvankelijkheid en een open houding als voedingsbodem voor geloof. Ik moet denken aan al die prachtige muziek en teksten die ik in de kerk heb gehoord en die mij gevoelig hebben gemaakt voor geloof en God. Voor die andere dimensie, voor de geest van hierboven.
Ik wil het water naar de zee zijn, de zoden aan de dijk. Het gevecht tegen de bierkaai, alles wat onhaalbaar lijkt. Ik wil de rots zijn in de branding, met de verbeelding aan de macht. Wil de stilte die vanzelf spreekt zijn en het daglicht in de nacht. Ik wil een land zijn zonder grenzen, waar de ruimte nog bestaat. Wil traag zijn als de waarheid, die de leugen achterhaalt.
Geest van hierboven, leer ons geloven. Open lief hebben door uw kracht.
Ik wil de mond zijn van de wanhoop. Het stilstaan van de tijd wil een sprong zijn in het duister en de laatste stroom zijn. Wil de taal zijn van een dichter die zichzelf geen dichter noemt. Het zout zijn van de aarde en de kus die ons verzoent. Ik wil een land zijn zonder woorden, gedragen door de wind. Wil de wereld weer leren zien. De schoonheid van de onmacht lopen langs een eindeloze weg. Met hongers en dorsten. Wil het water naar de zee zijn, de zoden aan het dijk. Het gevecht tegen de bierkaai, alles wat onhaalbaar lijkt.
Wij denken bij geloof vaak aan het onderschrijven van een aantal regels. De geloofsbelijdenis, de catechismus. Maar geloven heeft veel meer te maken met vertrouwen, met in vertrouwen op weg gaan. Over geloven als een weg om te gaan, gaat ook deze prachtige tekst uit de Hebreeënbrief. Hebreeën 11. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten, omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten door God zelf ontworpen en gebouwd. Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet. En ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren. Anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland, het hemelse. Geroepen om op weg te gaan, om op te staan, te reizen naar een land dat God zal wijzen. Abraham wordt in de Bijbel veel geprezen om zijn geloof. Hij was ontvankelijk voor die stem van de andere kant en ging op weg. Het betekent wel dat hij zich laat wegrukken uit zijn vertrouwde omgeving, dat hij moet loslaten en achterlaten in vertrouwen. Wij denken vaak dat geloof de uitkomst is van onze zoektocht. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief draait het om. Geloven, daar begint het mee. En vervolgens ga je op zoek. Hij kijkt naar die lange stoet van mensen die door de eeuwen heen op zoek gingen naar de toekomst van God. Hij ziet daarin het bewijs dat zij geloofden. Want als zij niet geloofd hadden in God en in de toekomst van God, waarom zouden ze dan op weg zijn gegaan? Geloven, al is het maar een vermoeden dat God bestaat, maakt het verlangen in ons wakker om op zoek te gaan naar God. We luisteren naar een deel van het Credo, de geloofsbelijdenis van Nicea, uit de mis in B minor van Bach, gezongen door Photius Eet. Et in unum dominum Jesum Christum. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht. Schrijver en dichter Willem Jan Otte beschrijft heel mooi de stap die hij neemt om te geloven. Hij komt tot de conclusie dat verlangen naar geloof en geloven hetzelfde zijn. Dat ik langzaam, stap voor stap, toegegroeid ben naar de doop en dus de beaming van het credo en de opname in de kerk en haar sacramenten, heeft minder te maken met de redelijkheid van de christelijke argumenten ter bekering dan met het feit dat ik telkens wanneer het was alsof het me allemaal niets meer zei, een steeds krachtiger sensatie van verlatenheid onderging. Heel veel begrijp ik er nog altijd niet van, te meer daar ik op een ochtend eenvoudigweg wakker werd met de gedachte, ik ben ook gek ook, dat ik de geloofsbelijdenis niet allang beaamd heb. Niks geen visioenen, voor mystiek heb ik het zintuig niet, en ook nergens geen stem. Wel was ik vervuld, op een manier die ik me herinnerde van gezegd te hebben dat ik een kind wilde, en degene tegen wie ik dat had gezegd had geknikt, wat wil zeggen, beaamd. Maar ditmaal had er niemand zichtbaar geknikt. Toch had iemand op een onmiskenbaar machtige wijze met een diep verholen knikje laten weten dat mijn geloofswens begrepen en aanvaard en ontvankelijk verklaard was.